Dit is een podcast van NPO Radio 2 en Pound.
De betrouwbare overheid, dat is eigenlijk waar we allemaal naar verlangen. Niet zozeer zo'n moedertje Rusland of het China volgens Mao of de leer vanuit Pyongyang. Dat gaat ons net iets te ver, maar toch wel dat je op de overheid zou kunnen vertrouwen. Dat is een heel belangrijk basisgegeven. Bij mij vandaag voor de podcast aanwezig Leon Adergeest. Fijn dat je er even bij bent, want jij bent iemand die de overheid op zijn kop durft te zetten.
Nou ja, dat is inderdaad, je begint jezelf de vraag af te stellen van hoe betrouwbaar is deze overheid als je ziet wat er allemaal boven tafel komt. Ja. En het is, dat lijkt ook niet op te houden.
Nee. Ik vraag je omdat jij vanwege het laagvliegen voor vliegveld Lelystad de boel echt op zijn kop hebt gezet. Even om je een klein beetje te introduceren voor de mensen die denken, Leon Adergeest, help me even. Leon Adergeest, ja, het begon eigenlijk zo.
Nou, als je die notitie rijkwijdte en detailniveau, dus de aankondiging van de milieueffectrapportage studie ziet, dan staan er kaartjes in, die zijn zo vaag, dat je eigenlijk geen fatsoenlijk feedback erop kan geven. Het is niet duidelijk waar die routes komen te liggen, de hoogtes zijn niet duidelijk, gaat die wel of niet over je gemeente, de plannen zijn niet ter inzage gelegd in een stad als Zwolle, wat heel raar is, zijn niet ter inzage gelegd in Kampen, wel in Apeldoorn. Nou, als je uiteindelijk kijkt hoe liggen die routes, ze liggen, nou, Kampen wordt omgeven door alle routes. Zwolle krijgt heel veel te krijgen. Heerden, Wezep, niet ter inzage gelegen. En die hebben nu de meeste overlast.
Ja, het bijzondere van is, dit was in de eerste aanloop eigenlijk naar de laagvliegroutes voor vliegveld Lelystad. Jij werd daardoor getroffen. Je had net een nieuw huis gevonden, tenminste een leuk plekje om te gaan wonen. Dat was in
2016, eind 2016.
En Dalfsen en omgeving.
Hoornhorst.
En toen hoorde jij dat vliegveld Lelystad zou gaan openen. En dat er vliegtuigen dus laag over je huis zou komen aan te vliegen om Lelystad te gaan halen.
Ja.
En je had, want wat ben jij van huis uit?
Ik ben eigenlijk opgeleid in TU Delft. Ik ben dokter-ingenieur in de stromingsleer.
Ja.
De simpel scheepsbouwer zou je kunnen zeggen.
Ja.
Ik heb jarenlang eigenlijk een softwarebedrijf gehad. Veel in de research gezeten, het onderzoek. Groepsleider geweest in Noorwegen, internationaal onderzoek. Altijd met moeilijke dingen zeg maar bezig geweest. Altijd geïnteresseerd door modellen. En als ik naar zo'n kaartje kijk of een tabelletje, dan zie ik vrij snel, ik heb er vrij snel een gevoel bij.
Ja.
En bij Lelystad had ik er een heel slecht gevoel bij.
Ja, ja. En toen begon het moment waarop jij eigenlijk je eerste twijfels begon te krijgen over de betrouwbare overheid in Nederland, of niet?
Nee, op dat moment eigenlijk nog niet eens. Ik ben misschien vrij naïef, zo achteraf gezien.
Ja.
Ik was naïef. Ik heb gedacht, ik heb gehoord, er was een presentatie gegeven dat de routes volgens deskundigen, piloten, luchtverkeersleiders, dat die routes best hoger zouden kunnen.
Ja.
Alleen dat lagen ze niet. En ik denk, nou, dan gaan we eens kijken van wat is er dan misgegaan en hoe kunnen we dat onderbouwen. En van de een rol je in het ander en dan zie je een geluidsberekening die niet klopt.
Ja.
Dan denk ik, nou oké, een foutje. Maar het is zo, we zijn nu 3 jaar verder. Het zijn wel, alle foutjes vielen 1 kant op. Namelijk in het voordeel van
de BV Nederland.
De BV Nederland, zoals ze zichzelf graag noemen.
Ja.
Dat vind ik een vreselijke term.
Het is toch namelijk een club met winstbejag, zou je dan zeggen. Hè?
Ja, dus, ja.
Dat is Stichting Nederland dan.
Ja, op zich, kijk, er mag best geld verdiend worden in Nederland. Maar laten we het niet doen
op de rug van mensen
zonder dat, onder valse voorwenselen.
Ja, nou goed, en daar begon eigenlijk het moment waarop jouw ogen, je naïviteit eigenlijk werd ontmaagd. Eigenlijk, want
ja.
het was klaar ermee.
Ja,
en daar ga ik het even met jou over hebben.
Wat vindt u van die mensen die tegenwoordig overal een mening over hebben?
Helemaal geen mening over.
En niet overal een mening over hebben.
Nee. Daar ben ik het mee eens, hè?
Ja.
Het is ook maar een mening. Doe even rustig.
Nee.
Goeie mening, hè? Sommige mensen.
Rick van Veldhuizen.
Heb een mening.
Ja, toch ga ik even heel snel neerzetten voor al die mensen die zich nog steeds afvragen. Leon Adergeest, ik heb die naam wel eens gehoord. Je was gewoon een jongen die woonde in Dalfsen. Je had een mooie universitaire opleiding op het gebied van techniek. Je kon vrij goed analytisch denken. Je doorzag vrij snel dingen. Begon daar wat naïef aan. Maar allengs werd het steeds minder makkelijk voor jou om dat allemaal zo te kunnen verkroppen. Want het eerste wat je riep daar verloop van tijd was...
Ik viel werkelijk van mijn stoel toen ik zag wat daar gebeurd was. Van wat daar stond. Ik denk, nou, dat kan toch niet. Het is absurd.
En dit is ook helemaal in het begin, dat jij je stukken las. Het was wel iets verder in het begin. Maar dat je stukken las en dat je iedere keer dacht... Ik dacht dat ik nog dat er geen overtreffende trap bestond van datgene wat ik heb gevonden. Maar het bestaat toch. Kan je mij een klein beetje uitleggen waar die verbazing vandaan komt... En hoe het kan zijn wat jij uiteindelijk hebt gevonden? Want als je het zo zou vertellen, tenminste als ik het zou vertellen... zou je bij jezelf denken, nou, dat geloof je niet, maar het gebeurt in Nederland.
Ja, voor zo'n onderzoek als een vliegveld moeten de milieueffecten uitgezocht worden. Nou, geluid hebben we al jaren geleden al gezien dat het niet klopt.
Milieueffectenrapportages.
De MER. Ook Lelystad, die hele plannen, die werden gemaakt in de tijd dat er al een stikstofprobleem in Nederland was.
Ja.
Dus men is gaan rekenen, want dat moeten ze dan toch uitrekenen, hoeveel extra stikstof geeft Lelystad. En dat bleek te veel te zijn.
Ja.
Dus toen zijn ze aan knopjes gaan draaien om het wat lager...
Doelredeneren noemen we dat.
Ja, om het lager te laten lijken. En om het visueel voor te stellen, een vliegtuig heeft een uitlaat, net als een auto...
Ja, ja.
En als je die uitlaat nou omhoog richt, dan heb je een grote schoorsteen.
Ja.
En als je die rook nou zo heet maakt dat het de atmosfeer in spuit, dan komt er niks terug op aarde.
Maar meestal dwarrelt het naar beneden.
Ja, en dat is wat ze gewoon gedaan hebben.
Ja.
En dat is krankzinnig.
Maar dan beweer je dus eigenlijk al dat ze dus zeggen dat de dampen, dat de restanten van kerosine na verbranding uiteindelijk
omhoog gaan.
De dampkring verlaten en de ruimte ingaan, bij wijze van spreken.
Zo kan je het je voorstellen.
Maar uiteindelijk is het zo dat het natuurlijk gewoon op ons neerdaalt in kleine microscopen. Microscopische deeltjes.
Precies, het komt gewoon terug naar aarde. Het is ook zo dat als je de theorie en de wetenschappelijke literatuur leest, dan staat het ook gewoon dat het terugkomt naar aarde.
Ja.
Het is alleen maar.
Maar hoe kan het dan bestaan dat je een gerenommeerd bedrijf, want was dat volgens mij dat EDEX?
Dat was ADEX.
Ja, overigens, die zitten volgens mij, je kunt het op loopafstand van het Binnenhof kun je dat bereiken, die gasten.
Ja.
Dus ze zitten wel heel dichtbij daar waar de opdrachtgever zat.
Ja.
Maar hoe kan het dan bestaan dat zo'n bedrijf dan in feite denkt dat dat op gaat stijgen en wegvliegt?
Dat heb ik mij ook afgevraagd. En zijn die mensen dan technisch zo niet onderlegd dat ze hiermee met dit soort ideeën, dat ze dat voor zichzelf kunnen verdedigen? En ik denk werkelijk dat hier een overheid achter zit die zegt van, en nou ga je dat op die manier oplossen.
Ja, en we betalen hier
verzin maar een oplossing.
We betalen hier goed voor. Ja. Kijk maar hoe je er uitkomt.
Dat kan bijna niet anders, want ook die mensen zijn technisch, die begrijpen echt wel dat dat niet kan.
Maar dat is ongelooflijk. Want dat betekent dus dat je, als je wilt dat je op nul uitkomt, altijd op nul uitkomt.
Ja. Ja, we zijn er ook van overtuigd. Daarna zijn we dus nog weer dieper erin gedoken. Dat echt op het niveau van databestanden. Je ziet gewoon dat daar gemanipuleerd is.
Ja, en de gegevens bijvoorbeeld van het verkeer dat ze naar vliegveld Lelystad toe zou moeten komen. Want die mensen moeten er allemaal heen. Er gaan duizenden auto's die kant op.
Ja.
Werd dat meegerekend of niet?
Dus ze schrijven van wel, maar in de berekeningen gebeurt het niet.
Dus ze werden allemaal geteleporteerd naar...
Ze rijden rondjes binnen Flevoland en dan en ergens maken ze een stop op het vliegveld en stappen ze in en uit.
Ze katapoleren dus, zichzelf die kant op. Ja.
Dus ze laten precies die wegen buiten beschouwing waar het eigenlijk om gaat.
De brug bij Harderwijk.
De aansluiting Dronten. Almere, A1, de A6,
dat
stukje. Laten ze allemaal net niet, nemen ze net niet mee in de berekening en daardoor... Lijkt het alsof de stikstoftoename nul is of verwaarloosbaar.
Ja.
Maar eigenlijk is het gewoon één grote...
Ja, je zei het toen al.
Als je een rapport van de overheid krijgt, dan moet je dat toch ook kunnen vertrouwen dat het klopt. En, het moet toch niet zo zijn dat je dat openslaat en denkt van nou, er zal wel fouten dit keer zitten. En dat is momenteel gewoon jammer genoeg het geval.
Je spreekt hier nog over fouten.
Ja, ik heb heel lang eigenlijk tot... Een half jaar geleden, denk ik, heb ik dat consequent gezegd. Elke keer als een journalist, en is het manipulatie, dat heb ik niet proberen niet te gebruiken. Omdat ik steeds nog dacht, het zou kunnen dat. Maar ondertussen weten we zeker dat het gemanipuleerd is.
Ja.
Dit is geen
fout,
dit is doelbewust.
En dit zou natuurlijk ook smadelijk kunnen zijn, of smadelijk kunnen worden uitgelegd. En daar zou men eventueel tot strafvervolging over kunnen gaan om jou, zeker als je dit soort dingen uitspreekt, te kunnen en te willen vervolgen. Sta je dan sterk als dat zo zou zijn?
Wij hebben onlangs dus een aangifte gedaan, juist vanwege...
Ja, dat kom ik zo meteen aan.
Wij kunnen het onderbouwen. We hebben het bewijsmateriaal in handen waaruit blijkt dat er gewoon doelbewust de boel naar beneden is gerekend.
Ja.
Zowel met name in het stikstofdossier is dat heel duidelijk.
Ja. Ja. Ben je dan zo'n linkse rakker, zo'n groene jongen, die dan moeilijk vindt dat er geïndustrialiseerd is in Nederland, die dan alles wil downsizen en nog gewoon ouderwets aan zijn potje wil komen en voornamelijk op basis van sojabonen, of zit je anders in elkaar?
Nee, ik voel mezelf niet links of rechts. Ik ben zelf ondernemer geweest. Ik heb in de scheepvaartbranche ook niet de schoonste business. Ik ben wel ziende over de jaren heen steeds bewuster geworden van waar we mee bezig zijn met z'n allen. Ja. Dus ik kijk al kritischer naar, ook naar mezelf. Wat doen we? Maar waar het mij om gaat is, of je nou links bent of rechts bent, een overheid functioneert alleen als we eerlijk communiceren en als we de plannen die we maken ook op een eerlijke manier onderbouwen. We gaan gewoon tegen een grens aanlopen of tegen een muur aanlopen als straks blijkt dat je te lang hebt lopen rotzooien in dit soort studies.
Ja, je bent daardoor wel de luisterde pels in Den Haag. Mijn vreesde naam Leon Aardegeest. Dat was mij al duidelijk. Er zijn ook appgroepjes van politieke partijen waarin jij regelmatig ook wel gehekeld wordt. Oh. Als die man die eigenlijk lastig is. Maar ze kunnen ook niet om de waarheid heen. En ook Joost Vullings had daar een mening over.
Nou ja, vandaag kunnen ze nog zeggen, ach, het zijn berekeningen van een actievoerder. Alleen wel een actievoerder die overigens al eerder fouten heeft aangetoond. Ja, nu gaan zijn berekeningen dus gecheckt worden door het RIVM. En als die zeggen, ja, het klopt allemaal wat hij deze keer heeft berekend. Ja, dan is het echt bijzonder pijnlijk voor het ministerie. Want dan is het dus de tweede keer dat er een grote fout is gemaakt. En dat zal toch ook echt het draagvlak en het wantrouwen aantasten in de regio rond het vliegveld.
En is het gefactcheckt?
Het is gefactcheckt. Uiteindelijk heeft het RIVM samen met als lid van de commissie van de MER, die de milieueffecten moet onderzoeken, hebben een evaluatie gedaan van onze stikstofberekening. Of onze
ze hebben een presentatie daarvan gedaan bij de MER-commissie.
Ja, ja. Ja, en ze hebben een rapport geschreven en daarin staat dat we inderdaad gelijk hebben dat die uitstoot van die naar de dampkring met de enorme warmte, die enorme warmteinhoud van die
onderweg naar Pluto,
die grote schoorstenen op de vliegtuigen, ja. dat niet klopt.
Ja.
Ze geven ons eigenlijk ook gelijk op een ander aspect, alleen dat verwoorden ze heel politiek.
Ja. Dus dat het aspect dan?
Het uitvoeren van de emissies van het wegverkeer niet voldoende zijn meegenomen. Dat moeten ze ook nog
naar. Wat is die specifiek meetbaar? Is er maar alleen een generiek meetbaar? Of hoe moet ik dat zien dan?
Nee, omdat ze zeggen van ja, kijk, gegeven de regelgeving van toen was het wellicht juist om het zo te doen. Maar als je het nu bekijkt, dan moet het eigenlijk toch meer worden meegenomen.
En, ja.
Kijk, het staat simpel gezegd, de aansluitwegen vanuit de polder naar het vasteland, naar de N302, ja. De beruchte Ganzenweg, en daar zijn gewoon niet meegenomen.
Dat zijn de belangrijke provinciale wegen rondom Vliegveld Lelystad.
Daar krijgt Lelystad zijn aanvoer en afvoer van. Ja, en die hebben ze daar buiten gelaten.
Oké, dus RIVM heeft jou op alle punten gelijk gegeven? Of jullie?
Op één punt vinden ze dat wij geen gelijk hebben. Dat is emissies van boven de 3000 voet, 900 meter.
Ja.
Daarvan zegt het RIVM dat kan je niet herleiden tot waar dat dan.
Omdat het zo verwaaiert.
Dat verwaaiert en dat eigenlijk zeggen ze ja, dat is zo weinig en dat kan je niet. Je kan niet hard beweren dat.
Maar het gaat toch niet om één vliegtuig, het gaat toch om de cumulatie van vliegtuigen?
Nou ja, dat is ook onze redenatie. We zeggen ja, zelfs als je het niet exact kan zeggen, je rekent met ook met meteorologiemodellen, met weerstatistiek.
Ja.
Het is sowieso een statistisch gemiddelde.
Ja.
En je weet gewoon statistisch vliegen er zoveel vliegtuigen en statistisch komt dat ergens neer. En je kan niet zeggen, het komt niet neer en het is nul.
Nee.
En nu wordt gewoon gezegd, we kunnen die niet berekenen, dus stellen we het op nul.
Ja.
Dat is natuurlijk heel krom.
Dat is heel raar, ja.
Ja.
Het kan natuurlijk ook zijn het punt waar eventueel extra gas wordt gegeven om weer verder door te stijgen. Want ja, voor diegene die zich afvraagt, hoe zit het dan met Lelystad? In feite, het probleem van heel Lelystad ligt hem in het feit dat Lelystad gebouwd is onder de aanvliegroute, onder een van de aanvliegroutes van Schiphol. Dus dat betekent dat als je wil opstijgen daar, dan moet je heel laag blijven. Want voor je het weet zit je dan in de landingsbaan van vliegtuigen die van verder komen. Dus we moeten daaronder doorduiken om vervolgens er helemaal onder vandaan te komen op ongeveer, nou wat zal het zijn? Qua hoogte? 1800 meter max?
1800 meter.
Max, hè? Maar op sommige plekken ook minder dan dat.
Ja.
Op sommige plekken 800 tot 900 meter. Dat hangt nog even vanaf, langs Veluwe meer. Maar dat is toch in de basis eigenlijk al een hele vreemde zaak dat zoiets tot stand is kunnen komen. Want jij en ik snappen toch, wij weten toch wat er boven ons hangt.
Ja.
Dan weet je toch ook dat je niet weg kunt komen met zo'n grote kist.
En het is ook niet zo dat dit als een verrassing is gekomen. Want in 2009 heeft de luchtverkeersleiding hier zelfs een rapport over geschreven. Ja. Die zegt van het is een meest ongelukkige locatie om een vliegveld te beginnen.
Ja.
Dus dat eigenlijk kan je zeggen van ja kijk, daar begon het al. Met informatie die niet op de juiste manier in de Tweede Kamer terechtgekomen is. Er zijn beslissingen genomen zonder dat men volledig inzicht had.
Ja. De vliegtuigen vliegen in blokken. Dat betekent dat die blokken zodanig moeten worden aangepast dat de Lelystad er weer tussen past. Voordat je dus dat allemaal voor elkaar krijgt, ben je een paar jaar verder. Dat schijnt heel ingewikkeld te zijn. Is dat ook ingewikkeld om zeg maar Lelystad met die paar vluchten per dag in te passen in al die blokken waar de segmenten waarin vliegtuigen aankomen vliegen?
Ik ben geen luchtverkeersleider, maar ik heb wel begrepen dat het inderdaad lastig is. Maar om het makkelijk te maken, blijft men er dus onder. Dan heb je gescheiden luchtlagen. En dat is, daardoor dwing je Lelystad vroeg laag te vliegen voor naderingen en lang laag te blijven voor vertrekroutes.
Ja. Eigenlijk is het heel vreemd hoe dat zo kan lopen dat een overheid kennelijk niet alles overziend zoiets kan opzetten. Dat ze dus kennelijk geen bredere visie hebben. De bigger picture lijkt wel volledig weg. Het lijkt wel amateuristisch.
Daar hebben wij met veel mensen heel vaak ook zitten afvragen. Hoe kan het dat je zo'n vliegveld daar gaat ontwikkelen, wat zo amateuristisch lijkt, dat het zo'n slechte plek lijkt. En dan ga je op een gegeven moment toch af. Of zijn er nog andere ideeën, plannen waar wij helemaal geen weet van hebben?
Ja. En, nou, dat denk ik ook heel vaak. Daar kom ik zo meteen ook nog even op.
Dus, maar sowieso wordt het besluit dus genomen zonder dat alle informatie op tafel ligt. En de informatie die op tafel ligt, die klopt dus ook nog eens een keer niet. En dat maakt het natuurlijk wel heel vaak. En dan wordt ook vaak gezegd, ja, maar die politiek zit er toch zelf bij. Maar ook die politiek heeft natuurlijk nauwelijks door wat hier speelt. Je krijgt een rapport. Ik weet het zelf, hoeveel tijd het kost om zo'n rapport te doorgronden. Je kan van een Tweede Kamerlid toch niet verwachten dat hij die stukken allemaal doorgrondt en evalueert en narekent. Dat moet gewoon kloppen.
Maar nu snap je ook beter waarom ministeries als Defensie of Financiën met het hele verhaal over de kindertoeslagenaffaire en zo. Nu begrijp je ook steeds beter en makkelijker, denk ik, hoe het kan komen dat ministeries gewoon compleet uit de bocht vliegen.
Ja.
En dat we dus blind varen op een soort van vijfde kolonne. Want dat is het bijna, lijkt wel. Maar je mag er niks over zeggen. Want ambtenaren zijn onschendbaar in dit hele geval. Dus ergens gaat er zoiets verschrikkelijks fout. Dat Lelystad is daar maar een onderdeel van.
Ja.
Maar als we nu ook bijvoorbeeld kijken naar de coronacrisis. Hè? En je ziet daarvoor het hele stikstofverhaal. En alle vraagstukken. En Schiphol dat meer wilde. KLM wilde meer. Jullie wilden minder. Er waren allemaal issues.
Uh-huh.
Soms lijkt het wel eens een keer dat ze dan bijvoorbeeld corona haast omarmen. Om te zeggen, mooi, dan hebben we nu een argument om de KLM een stukje lager te laten zingen. Want ze eten nu uit onze hand. Schiphol zal wel even wachten. Want die krijgt gewoon 20% minder nachtvluchten. Terwijl ze er al 10 volgens mij aan de broek hadden. Maar het wordt nu uiteindelijk 20%. Dus eigenlijk alles wat ze willen oplossen, kunnen ze niet oplossen. En Lelystad kan stil liggen om reden van corona.
Uh-huh.
Zonder gezichtsverlies.
Dat, als ik minister was, had ik dat argument ook aangegrepen nu om mijn gezicht te redden. Zo van ja, ik heb een goed excuus. Corona maakt dat de luchtvaart krimpt. Dat begrijpt iedereen, dat ziet iedereen. Dat is ook gewoon feitelijk zo. Dus hebben we de eerste jaren geen behoefte aan Lelystad. Want de argumentatie was Schiphol is vol, dus moeten we naar Lelystad. Nou, die gaat niet langer op. Dus ik had verwacht dat de minister zou zeggen van nou ja, ook om al van al die ellende met al die actiegroepen af te zijn. Dan
is dit
een mooi moment om daar eens even om te gaan denken. En wat kunnen we. Want je moet er wel een andere oplossing bieden dan voor Flevoland, denk ik. Net als met de Marinierskazerne in Zeeland gebeurd is.
Ja.
Maar dat zou je kunnen doen natuurlijk als verstandige overheid.
Is dat heel slecht als ik zo denk of niet? Want ik denk dat die volle broek van die stikstof, die pas en al die andere zaken heeft neergelegd. Waardoor die hele boekhouding eigenlijk binnenstebuiten werd geëerd als het gaat om stikstofbeleid. Die Vollebroek had natuurlijk daar wel een punt. Het is wel verdraaid lastig.
Ja.
Maar ja, goed, technisch gezien had hij gewoon een punt.
Ja.
Dat ze op een gegeven moment van jeetje Mina, nou hebben we echt zoveel dingen. We weten het ook niet meer. Corona, help me. Weet je, is dat raar?
Nou snap ik de vraag. Ja, je bedoelt, is corona in de wereld gebracht om dit probleem op te lossen.
Nee, dat gaat me te ver.
Dat ga ik je dan toch te ver.
Dat is een complottheorie. Dan loop ik met een aluminium hoedje.
Daar sta ik helemaal niet achter.
Een aluminium hoedje loop ik hier door de straat.
Nee.
Nee, maar dat het wel net op tijd kwam.
Nou ja, ik denk dat corona in die zin geeft ze de argumenten om nu pijnlijke beslissingen, foute keuzes toch bij te sturen.
En dan zie je dus dat op het moment dat dat gaat gebeuren, dat er weer een club met mensen opstaat, onder de leiding van onder andere Maurice de Hond en Willem Engel en dat soort mensen, die nu weer zeggen, de overheid loopt hier weer te klootzakken. Ja. Ja. Is dit een vicieuze cirkel waar we ooit nog uitkomen?
Want, nou ja, als eenmaal duidelijk is of aangetoond is ergens of een voorval heeft plaatsgevonden van een overheid die de boel een beetje loopt te bedonderen, ja, dan krijg je natuurlijk wel van ja, wanneer geloof ik ze wel, wanneer geloof ik ze niet. En dat is waarom het hele probleem zo groot is. Ja. Je moet er 100% op kunnen vertrouwen. En natuurlijk kan er een foutje gemaakt worden, maar in principe de default moet zijn, het klopt.
Ja.
En dat gebeurt nu, geloof ik, op zoveel ministeries en zoveel dossiers aantoonbaar niet.
Ja.
Ja, dan krijg je dit soort dan krijg je dit soort vicieuze cirkel.
Ja, precies. En dan ga je dus doorredeneren. En dan denk je soms wel eens, zou het ze ook heel erg goed uitkomen? En wat opvallend, dat dan ook weer allerlei groepen. En Maurice de Hond, ik weet niet of je dat een beetje volgt, die zit er wel vrij scherp op. En daar is bijna niet omheen te gaan. Je merkt ook dat ze heel langzaam met zijn aerosolen meegaan. En dat ze dat ventileren ook gewoon nu gaan omarmen. Al met al zou het dus ook zo kunnen zijn dat het in jouw geval had gemoeten, maar dat ze ook zijn vastgelopen. Want hebben ze überhaupt bij jou wel eens een keer gezegd, hè, omdat je een beetje in diezelfde sfeer zit te denken als Maurice de Hond, je koppelt alles aan elkaar, je bekijkt alle informatie, je rekent het nog eens door, je houdt het tegen het licht en je stelt hardop vragen. In feite hetzelfde wat Maurice de Hond nu met corona doet. Misschien niet 100% hetzelfde, want het onderwerp is natuurlijk verschillend. Maar je bent wel kritisch daar tegenover. Heb je wel eens het gevoel dat ze iets hadden van die man, die moeten we kwijt zien te raken op een of andere manier. Want dat soort mensen, jullie zijn zwaar irritant.
Ja, wij maken het de bureaus en het ministerie inderdaad heel lastig. Dat merk ik ook. Wat er dus in het begin gebeurt is, ze willen graag met je praten en luisteren. En nu niet meer. Nu is het sterker nog, het is negeren.
Hetzelfde wat met Maurice de Hond en RIVM ook gebeurt. Ze negeren elkaar.
Ja, nou, wij worden ook genegeerd.
Maar dat schiet toch niks op?
Want ik heb er nog steeds, ben er nog steeds van overtuigd dat op het moment dat die waarheid echt aan het licht komt en het duidelijk wordt, dat de massa ook begrijpt van, hé, we worden hier, dit is dan voorval Lelystad, maar het had ook onderwerp X of Y kunnen zijn.
Ja.
Dat willen we als burgers niet uiteindelijk. En ook uiteindelijk zullen Kamerleden hier ook mee aan de slag gaan. En Lelystad is dan dermate complex, dat merk ik ook. Er zijn maar heel weinig Kamerleden die het nog kunnen volgen.
Ja.
Ze zijn het er niet mee eens of ze zijn het er wel mee eens, maar ze weten niet waar ze het over hebben.
Nee.
De goede dagen
later. Niet te ja. Dat maakt het wel heel ingewikkeld, want tegen de tijd dat het waarschijnlijk bekend wordt dat het niet klopt en niet deugt, tegen die tijd, naar alle waarschijnlijkheid, zoals ik het zie, is die betreffende minister en dat kamergedeelte waarschijnlijk alweer opnieuw samengesteld.
Dan kan je opnieuw beginnen.
En je kan nooit aan het ministerie komen, want daar werken ambtenaren en die zijn onschendbaar. Hoe gaan we dan dit oplossen?
Ja, de ambtenaren zijn onschendbaar tot op zekere hoogte. Op het moment dat zij zich gaan, en dat heet het Pikmeer 2-arrest. Op het moment dat een ambtenaar zich gaat bemoeien met zaken die ook een normaal adviesbureau had kunnen doen. Kijk, een ambtenaar kan een stel trouwen.
Ja.
Dat kan een consultant niet doen.
Nee.
Dat is een taak, daar kan een ambtenaar nooit voor aansprakelijk, want het is alleen hij kan die rol vervullen. Maar als hij zich gaat bemoeien met berekeningen die ook een adviesbureau kunnen, dan is hij daar niet in onschendbaar.
Dus die partij. Daarom geven wij kapitalen uit ook aan allerlei adviesbureaus om de onschendbaarheid van de ambtenaar in stand te houden?
Dat weet ik niet. Wat daar dan weer achter zit. Maar het is in ieder geval.
Nou, wat dacht je daarvan?
Ja, dat gaan kapitalen worden.
Daar gaan kapitalen naartoe. Ja. Als we dat niet zouden uitgeven, zouden we op jaarbasis veel meer overhouden. Ambtenaren moeten alleen harder werken en zijn dan verantwoordelijk voor de uitkomst hiervan.
Daarmee wordt de ambtenaar wel verantwoordelijk en een adviesbureau kan het doen. Dat klopt.
Dus al die adviesbureaus die in Nederland zijn, die goed leven van belastingcenten, zijn in feite een soort van schild voor ambtenaren en waardoor hun onschendbaarheid blijft. Eens of niet eens? Want als het moeilijk wordt, huur je een adviesbureau in.
Ja, dat
als het moeilijk wordt, hebben we ineens de expertise niet meer.
Ja, je ziet veel commissies in het leven geroepen worden.
En als het moeilijk wordt, dan halen we een adviesbureau erbij. En dan zeggen we, we moeten uitkomen daarop. En help ons daar een klein beetje. En zolang niemand dat zegt, dan ze netjes de bedragen overmaken. Zal het adviesbureau niet zo snel hard oproepen. Ja, maar we hebben wel een opdracht meegekregen.
Ja, dus wie betaalt, bepaalt. Ja. Dat is natuurlijk vrij gangbaar. Ja, maar het is dus in het dossier Lelystad daadwerkelijk zo dat de ambtenaren hebben, het ministerie heeft niet alleen de rol van bevoegd gezag, die dus moet controleren of alles goed is, maar die hebben gewoon ook de rol van initiatiefnemer. Ze zijn en bevoegd gezag en initiatief en de inspectie en ze hebben alle rollen naar zich toegetrokken. En daar loop je natuurlijk een enorm risico dat daar dingen scheef gaan lopen.
Ja, maar zij zijn niet degene die uiteindelijk komen met eindresultaten van berekeningen. Over het algemeen.
Over het algemeen niet.
Zeker, nee. Zeker als het moeilijk is.
Over het algemeen niet. Nee. Ja. Nee. Maar, heb
een mening. Laten we even terugkomen op datgene waar ik je eigenlijk ook voor vroeg. Lelystad Airport. Hij staat nog steeds leeg. Er gebeurt helemaal niks. Dat zal nog wel even zo blijven, denk ik, hè? Of niet? Denk je?
Dat denk ik wel. Ik verwacht dat er.
Wat een spookvliegveld, hè?
Wat een spookvliegveld. Of dat ze gaan iets leuks anders mee doen.
Ja, een dancing of zo.
Ja, mooie
feesten en partijen.
maar even gek, van Stokje. Je kan natuurlijk, als je al die tijd dat er nu in Lelystad gestoken is, je had gewoon echt vooruit gedacht. Hoeveel jonge start-ups met wat subsidie had je daar de fantastische ideeën kunnen laten ontwikkelen?
Daar staat er voor een kapitaal en geld. En dat is allemaal jouw schuld dat het niks doet. Nou, dat zullen zij zeggen.
Dat gaat mij te ver. Dat zullen ze zeggen. Wat mij betreft zeggen ze dat ook. Maar het is, ik ben niet verantwoordelijk voor de fouten die gemaakt zijn. Nee, ik heb ze alleen aangetoond.
Eens. Heb je nooit wel eens een keer gedacht bij jezelf. Oh jee, zal ik even goed kijken waarom mijn banden er nog aan zitten. Of wat dan ook. Dat mensen iets hebben van, we worden echt gek van die man. Of heb je dat nooit gehad?
Er zijn wel mensen die vaak vragen of dan een zwarte auto voor de deur staat. Het wordt me wel gevraagd. Maar zelf maak ik me daar nog niet zo. Nee, kijk, als wij iets schrijven melden aan de media, dan hebben we het 10 keer gecheckt.
Gefact-checked.
Ja. We gaan niet zomaar iets roepen omdat we teugen zijn. Maar
jij bent geen NIMBY dus?
Nee, nee, dat denk ik niet. Nee, vind ik niet.
Zo geef je not in my backyard.
Nee, kijk. Dat NIMBY, dat wordt ook te pas en te onpas gebruikt. Als jij in een natuurgebied woont en je maakt je, omdat je zorgen maakt of fijn vindt om in de natuur te wonen. En
je woont er niet zonder reden.
De bomen kunnen niet protesteren.
Nee.
Dus iemand zal het toch moeten doen. Ja. En dan is het wel makkelijk te zeggen dat de landbouw heeft een eigen lobby, de industrie heeft een lobby, de luchtvaart heeft een lobby. Maar de natuur die heeft een natuurlobby. Maar ja, en dan, als het dat aangaat, dan wordt er ineens gesproken over NIMBY. Ik vind dat een erg.
Eens. Maar goed, nu ben je de punt voorbij waarop jij spreekt over de overheid maakt fouten.
Ja.
Nu ben je zo ver gekomen dat je zegt, nee, dit zijn geen fouten meer. Dus doelbewust.
Ja.
Je hebt, want jij bent mede-initiatiefnemer hiervan, hè?
Ja, dat hebben we met een eigenlijk
als organisatie.
Als organisatie. Hoogoverijssel, Sattel, samenwerkende actiegroep tegen laagvliegen, Hoogoverwezen, lid van Sattel. En iemand die op persoonlijke titel, een jurist.
Ja.
En we hebben het samen met de advocaten bekeken. En wij waren eigenlijk al bezig met een dagvaring, een bodemprocedure. Maar op een gegeven moment zegt de jurist van, ja, maar dit heeft gewoon veel meer werk van een strafzaak.
Nou, maar wie ga je nu vervolgen?
Nou, wij vervolgen niemand. Het is net als wanneer er bij jou ingebroken wordt. Ja. Dan ga je naar de politie, ja, dat is ingebroken.
Ja.
En de politie moet het gaan onderzoeken.
Je doet aangifte.
Dan doe je aangifte. Wij hebben ook aangifte gedaan. Wij hebben geconstateerd, niet dat er ingebroken is, maar dat er valse tegenschrift is, dat berekeningen zijn gemanipuleerd. Een aantal strafbare feiten gedetecteerd. En dan zijn we mee naar de officier van justitie gegaan. En zeg, nou, hier is. Wij doen aangifte van deze strafbare feiten. En we hebben wel een idee wie hier een rol in spelen. Maar wij doen niet aangifte.
En heb je dat op het lokale politiekantoor van Dalfsen gedaan? Of, ik kan me zo voorstellen dat je binnenkomt en je meldt dat je aangifte wil doen tegen de Nederlandse overheid. Dat er een politieagent toch iets heeft van, wacht even, ik ga even praten hier.
Ja, nee, dat hebben we niet inderdaad op het kantoortje in Dalfsen gedaan, bij de wijkagent. Maar dat is dan iemand anders van ons, die heeft de contacten gelegd met het parket.
OM?
Het OM.
Ja.
Daar zijn we verwezen naar het juiste adres waar we dit soort zaken het beste kunnen aangeven.
En komt er dan ook serieus een agent met een computer en die begint dan te tikken en stelt hij dan de standaardvragen bij iedere aangifte? Of was het ook echt specifiek iemand die kennis van zaken had? Hoe werd dat eigenlijk, wat ik wil zeggen is, ging ze daar serieus genoeg mee om?
In coronatijd geen persoonlijk contact. Dus wij hebben de stukken opgesteld. Ja. We hebben de aangifte gemaakt, geschreven, onderbouwd met bewijsstukken wat wij denken dat er aan de hand is.
Ja.
En dat hebben daar hebben we over gebeld, hebben per e-mail toegestonden en in een grote envelop gestopt. Ja, en dan zijn we kijken hoe het vervolg gaat zijn.
Ja, maar wat verwacht je ervan? Want het is een feitenvraag aan de overheid of ze willen kijken of de overheid niet malverseert.
Ja, dat vragen wij inderdaad. Ja. Ja, ja.
En je had al zoveel vertrouwen in de overheid.
Ook dat zouden weer gescheiden, de trias politica. Justitie zou hier, of politie zou hier onafhankelijk in moeten opereren.
Ja.
Of het gebeurt, weten we niet. We denken dat er voldoende reden is om het te doen. Ook omdat de belangen zo groot zijn.
Ja.
Dit is geen op zichzelf staand iets. Alleen hier is het wel heel goed onderbouwd wat er gebeurd is. Dus als dit. Ja, wij hopen echt dat dit gewoon serieus wordt opgepakt. Zodat er ook een einde komt aan dat maar wat aanrommelen met dit soort studies. Zodat de ambtenaren toch gaan denken. Ja, wacht even. We moeten hier wel voorzichtig mee omgaan. Want. De burgers hebben recht op een betrouwbare rapport, een betrouwbare overheid. Ja. En de ambtenaren moeten ook weten dat als ze het te dol maken.
Dan zijn er grenzen.
Dan zijn er gewoon grenzen. Ja. En die grenzen zijn overschreden wat ons betreft.
Ik weet niet wat hier dichtklapt zou van
het raam
ook. Ineens steekt hier namelijk een storm op om ons heen. Ik weet niet of dat een teken van boven is. Ja. Er wordt dadelijk met allerlei ramen geklapperd. Maar dat is best wel een heftig dingetje ook. Want hoe gaan ze hier nou mee om dan binnen het systeem? Heb je daar enig idee van? Heb jij zelf een idee van hoe je hier uit wil komen? Je zegt net dat je hoopt dat het nu eens een keer ophoudt. Heb jij de illusie dat dit op gaat houden? Of heb je dan toch weer het idee van, nou weet je, ik moet het eerst nog zien dan geloven. Want men beschermt elkaar goed in dit geval. Men houdt elkaar goed uit de wind. Hier niet, weliswaar, maar daar wel.
Ik heb nog steeds vertrouwen in de rechtsstaat in die zin. En dat het
toch?
Gewoon. Ik denk dat een heleboel van dit soort zaken toch vanuit een niet zozeer een systeem, maar dat het ministerie, de onbetrouwbare overheid, dat zijn grote containerbegrippen. Maar ik denk uiteindelijk gaat het misschien om een aantal individuen die de boel verstieren.
Ja.
En ik weet zeker dat er goede mensen rondlopen. Ik ken ze ook wel. Er is wel een cultuur waardoor deze rapporten zo de poort hebben verlaten daar. En waarom daar beslissingen en de Kamervragen echt.
Maar die kinderstoeslagaffaire, je hebt Pieter Omtzigt gezien in de Kamer. Die op een laatste moment dan toch nog ergens een brief vandaan krijgt waar hij de hele tijd op zat te wachten.
Ja.
En denkt bij zichzelf, nou hebben al die mensen hebben in de penarie. Het maakt ook niks uit dat hun kinderen worden afgenomen of wat dan ook. Het interesseert ze geen bal. Die mensen die hebben de hel van een tijd. En toch zijn er mensen in het ambtenarenapparaat die kennelijk geen geweten hebben. Dus hoe lossen we dit dan op in hemelsnaam?
Ja, het lijkt wellicht, als je het zo zegt, een uitzichtloze strijd. Maar
je blijft vertrouwen houden.
In ieder geval blijven wij knokken om dit. Het is veel meer ondertussen dan natuurlijk een strijd tegen laagvliegroutes.
Exact. En dat is dus ook wat ik. En daarom begon ik over die onbetrouwbare overheid helemaal aan het begin al. In feite moet je dit hele verhaal breder en dieper gaan voeren.
Ja.
Want ik denk dat het echt tijd wordt dat we in Nederland weer kunnen gaan vertrouwen op de overheid. Dat een van de belangrijkste dingen is, leg het bij de overheid neer en het komt goed. Al was het vroeger de Zwitserse bank met hun bankgeheim of wat dan ook, dan wist je, als daar lag, gebeurde er niks mee. En het precieze uurwerk van een Zwitser was vroeger ook gegarandeerd. Ja. Maar niks lijkt meer gegarandeerd en dat maakt het lastig.
Dat maakt het lastig. Maar op het moment dat iemand het snapt. Iedereen die ik uitleg wat er gebeurt. Die zegt van. Ja, maar als dat waar is. Dat kan toch niet.
Ja.
En daarom moet het gewoon veel bekender worden. Het moet bekend worden. Het moet duidelijk worden. Het moet dat hier gewoon echt gezoemeld wordt. In welke mate. En dan kan je nog steeds zeggen, ja, maar ik vind het eigenlijk, maar is dat zo erg, is dat zo erg? Zeg maar, het gevolg daarvan is dat de politiek besluiten neemt die onomkeerbaar lijken te zijn. Ja. En dan voordat je weet ga je linksaf, terwijl je eigenlijk rechtsaf had gewild. Of ja, rechtsaf, terwijl je linksaf had gewild. En daarom gaat het. Los van welk onderwerp, die informatie moet kloppen. In ieder geval van 99,9%.
Ja.
En
dan mag er een menselijke fout.
Menselijke fout kan gemaakt worden. Maar het moet verifieerbaar zijn. Het moet transparant zijn. Er wordt veel te veel weggeschoven onder, dat was een beleidskeuze. Ja. Hoezo? Wie bepaalt hier beleid? En als het nou wat waren de varianten?
Maar ooit had
onze volksvertegenwoordigers kiezen we om dit soort.
Ja, die hebben een controlerende functie. Maar nu zouden ze eigenlijk hun kaderstellende functie ook moeten inzetten. Want zij moeten nu de kaders gaan stellen voor de betrouwbaarheid. Ja. Want die monopolie op betrouwbaarheid die ooit de overheid had, die is weg.
Ja. Ja.
Terwijl de storm hier buiten nog verder opsteekt.
Het wordt steeds woester dan.
De ramen stonden open aan het begin van deze podcast. Ja. Maar naarmate we praten over het onderwerp wordt het buiten steeds woester. Het is veelzeggend bijna.
Ik probeer er heel rustig bij te blijven. Maar natuurlijk kook je af en toe van binnen. Als je,
ja, dat is het. Want waar kom je oorspronkelijk vandaan? Ook uit de buurt van de Dalfse die kant op? Of?
Nee, ik ben in Gelderland opgegroeid.
Ja, oké.
Bij Tiel.
Oké. Maar daar waar nuchterheid gewoon.
We zijn erg voor het boer of stand en doe maar gewoon, is al gek genoeg.
Zo.
En zo ben ik ook opgegroeid. En waarom willen ze een weg? Maar niet dit soort.
Ik ben ook zo opgevoed. En mijn vader en moeder hebben altijd gezegd dat eerlijkheid een deugd is.
Ja.
En dat we konden vertrouwen op de Nederlandse overheid. En dat wil ik ook heel graag. En daarom, misschien jij, net zoals ik, zijn allebei dan toch, toch zoiets van, het moet terugkomen. Die betrouwbaarheid, dat we er op zee kunnen varen. En waarschijnlijk de meeste van de ambtenaren zijn ook van goede wil. Maar op een gegeven moment is er een structuur en een constructie waarin je eigenlijk opdrachten krijgt of methodes moet gaan hanteren die, waarvan je eigenlijk al weet, ja, is niet de juiste, maar je moet in die maalstroom mee. En dat maakt het zo lastig. Wat moet er nu gaan veranderen? Moeten we anders gaan kiezen? Wat is volgens jou het beste?
Ja, ook daar wel. Dat is een enorme lange weg, denk ik. Je moet een cultuur gaan veranderen op de ministeries. Er moet gewoon een cultuur van openheid komen. En dan moet je anders gaan kiezen. Ja, ik denk wel dat het zou schelen als we wat andere politieke kleuren op de verschillende. Bij wijze van spreken, hussel je de ministeries door elkaar en ga je wat een typisch VVD-ministerie is. Ga je GroenLinks
aanmaken,
En wat een typisch links ga je om wat kruisbestuiving te krijgen. Ik weet het niet, maar doorgaan op deze weg is heilloos.
Ja. En Lelystad?
Lelystad mag daar niet komen. Lelystad.
Hoog gaan vliegen wel?
Ik vind het niet meer. Nee. En daar ben ik heel principieel in. Ik vind dit hele besluit is genomen op basis van foutieve, gemanipuleerde rapporten. Dan kan je zeggen, is dat zo erg? Ja, dat is erg. En dan zou je niet nu de beloning mogen geven van, weet je, jullie hebben.
Ondanks dat het miljoenen gaat kosten dan?
Het is peanuts.
Het
zijn peanuts. Jij en ik hebben het niet in de broekzak, maar als we kijken hoe makkelijk er geld geschoven gaat worden als het in coronacrisis, 93 miljard.
Ja.
En we hebben het bij Lelystad hebben we het over nog geen 200 miljoen. Het is veel geld, maar het is geen weggegooid geld.
Maar het principe is nu gewoon, het is op basis van verkeerde aannames, verkeerde voorwenselen.
Als je dit doorlaat gaan, dan is dat de beloning voor een bepaald.
Voor slecht gedrag.
Voor slecht gedrag, van het is toch gelukt om het er doorheen te rommelen. En dat mag gewoon niet beloond worden. Ja. Want daarmee houdt het dus niet op.
Afsluitend zou ik willen zeggen, jij en ik, maar in dit geval gaat het om jou. Uiteindelijk is het alleen maar tot doel om een betrouwbare overheid te
krijgen. Betrouwbare eerlijkheid duurt het langst.
Laten we vooral daar naartoe gaan werken. En niet achterom blijven kijken, maar kijken hoe gaan we weer elkaar kunnen vertrouwen. Recht in de ogen kunnen aankijken, kunnen zeggen, ja, ik heb het niet goed gedaan. Sorry, meneer Aardegeest, ik had het anders moeten doen. Ja.
Dus hoeven we voor mij niet eens sorry te zeggen, maar als ik zie dat er stappen genomen gaan worden, dan.
Hebben ze je de laatste tijd nog helemaal niet meer gebeld? Ze hebben doodgezwegen?
Ik ben één keer gebeld een paar weken geleden ineens. Dat ging over de luchtvaartnota. Dat was aardig dat ze belden van, we zullen een keer bij mij doornemen. Ik zeg, joh, de zienswijze is al half afgelopen. En waarom hebben jullie dat rapport niet als bijlage opgenomen in de nota? Dat hebben we toch besproken?
Ja.
Ik heb er geen behoefte aan.
Oké, helder. Ik had er wel even behoefte aan een gesprek met jou, zoals deze, Leon. Dankjewel. En blijf zo scherp als je was, want ik denk dat Nederland het nodig heeft.
Graag gedaan.
Rick van Veldhuizen.
Heb een mening.
Dit was een podcast van NPO Radio 2 en Pound.